Want u heeft u echt vanmorgen ook weer nodig. Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. En daarom zei Sarai tegen Abram: zie toch, de Heer heeft mijn baarmoeder gesloten zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. Toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. En hij, Abram, kwam bij Hagar en zij werd zwanger. En toen ze nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Toen zei Sarai tegen Abram: de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heer oordelen tussen mij en jou. En Abram zei tegen Sarai: zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Toen vernederde Sarai haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Seur. En hij, de engel des Heeren, zei: Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? En zij zei: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heeren tegen haar: keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heeren tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij, Ismaël, zal zijn als een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij, Hagar, gaf de Heere die tot haar sprak de naam: u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei: heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Daarop gaf men die naam de put Lacharoi. Zie, hij ligt tussen Kadesh en Beret. En Hagar baarde een zoon bij Abram. En Abram gaf zijn zoon die Hagar gebaard had de naam Ismaël. Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Tot zover dit schriftgedeelte. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, gasten. Doe het toch zelf. Neem de regie in eigen hand. Dat is zo ongeveer het motto van onze samenleving, niet waar? Een maatschappij die ons sterk aanmoedigt onze eigen verantwoordelijkheid te nemen. Onze verzorgingsstaat doet steeds vaker een stapje terug en verwacht van haar burgers dat die steeds meer voor zichzelf gaan zorgen. Overheid en instellingen geven ons daarvoor uiteenlopende adviezen en tips over hoe wij onze zelfredzaamheid zouden moeten bevorderen. Of het nu gaat om onze gezondheid, de veiligheid, het klimaat, milieu, discriminatie, racisme, noem het maar op. Voor iedereen is er wat te vinden waarmee wij onze levensomstandigheden zouden moeten bevorderen. Dat is ook de gedachte. Elk mens moet zelf zijn doelen kunnen vaststellen. Elk mens moet zelf kunnen bepalen wat hij of zij wil bereiken in onze samenleving. Nu zeg ik daar geen kwaad woord van, maar ik wil wel een kritische kanttekening plaatsen. Want in dit streven naar zelfredzaamheid kunnen er soms beslissingen worden genomen, ja, die verstrekkende gevolgen hebben. Die we niet kunnen overzien. Maar het zijn wel gevolgen die wel van grote invloed kunnen zijn op u en mijn leven en op de levens van anderen. Zelfs op langere termijn. En ik denk dat Abraham en Sarai hierin een goed Bijbels voorbeeld zijn. Want zij nemen op een gegeven moment een ingrijpende beslissing waarvan zij de consequenties niet overzien. En hun beslissing heeft, net als die trouwens van Adam en Eva, verstrekkende gevolgen gehad voor heel de mensheid tot op de dag van vandaag. Dat zullen we ook straks horen. De aanleiding tot hun beslissing vinden we in vers 1. En we lezen daar: maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar we staan daar niet zo erg meer bij stil. Want we weten hoe de geschiedenis in feite afloopt. Wat er gebeurt. En daarom denken we ons wel eens te weinig in wat dat voor Sarai heeft betekend. Maar denk er vanmorgen nou eens even in. Geen kinderen kunnen krijgen. En dat terwijl God al 3 keer had beloofd dat uit Abraham een groot nageslacht zou voortkomen. En inmiddels zijn er al 10 jaar voorbij. Sarai is 75 jaar oud geworden. Abraham 85 jaar. Geen leeftijden waarop je het krijgen van kinderen nog zou mogen verwachten, toch? En denk je nou eens in, dat moet toch voor Sarai een pijnlijke, een bittere en teleurstellende constatering zijn geweest. Denkt u niet? Het uitblijven van Gods belofte, van de vulling daarvan, is ook voor haar een reden om op een gegeven moment de balans op te maken en de conclusie te trekken dat voor haar geen kinderen mogelijk zijn. En moedeloos geworden en zonder enige verdere hoop maakt Sarai uit het lange wachten op dat God zelf het krijgen van een kind tegenhoudt. Vers 2a zegt immers: zie toch, zegt ze tegen Abraham, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Sarai is er zich heel goed van bewust dat de Heere God alleen de macht heeft om de baarmoeder te openen en te sluiten. Hij alleen is de schenker van al het leven. En ik denk dat mag best wel eens hardop gezegd worden. In een tijd dat veel mensen maar denken dat alles wel maakbaar is in het leven. Dat het krijgen van kinderen min of meer vanzelfsprekend is. Maar we nemen geen kinderen. We maken geen kinderen. Nee, we mogen kinderen ontvangen. Als een rijke zegen van God. En elke zwangere vrouw mag delen in die rijke zegen van God. Nu, maar ook toen. Maar ja, voor Sarai hier lijkt die kinderzegen niet te zijn weggelegd. Ze was kinderloos. Ze was onvruchtbaar. En dat werd in die tijd als een schande gezien. Ja, als een vloek gezien. En niet zelden als een straf van God. En u kunt zich voorstellen dat heeft allerlei gevolgen gehad voor die sociale positie van zo'n onvruchtbare vrouw. Omdat ze niet in staat was om kinderen voor te brengen, werd zij door de omgeving geminacht. En niet zelden verstoten door haar man. We kunnen ons voorstellen dat naarmate Sarai ouder werd, zij steeds meer bevreesd werd voor die gevolgen. Kunnen we haar intense verdriet en haar gevoelens van minderwaardigheid, kunnen we die indenken? En dus, om haar probleem op te lossen, bedenkt de wanhopig geworden Sarai een plan. Een eigen tijdse oplossing volgens de doe-het-zelf methode. Ze schuift haar dienstmeisje naar voren. Hagar, haar Egyptische slavin. En ze zegt tegen Abraham, kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. Letterlijk staat er, misschien zal er uit haar gebouwd worden. Zoals je een woonhuis bouwt met stenen, zo bouw je een huisgezin met het ontvangen van kinderen. Maar Sari, ze gelooft nog wel dat God voor nageslacht zal zorgen. Maar dat dit kennelijk dus niet via haar zal gebeuren. Immers, God heeft Abraham wel een lijfelijke zoon beloofd. Maar heeft er niet bij gezegd hoe dat zal gaan gebeuren. Dus zal Sari gedacht hebben, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. God zal zijn belofte misschien wel willen vervullen langs een andere weg. God zal kennelijk door middel van Hagar de ons beloofde zoon geven. En zo neemt Sari het heft in eigen handen. Het plan van Sari komt misschien op ons wat vreemd over onze, als westelingen. Het komt misschien ons over als een kat in het nauw die rare sprongen maakt. Maar in de cultuur van die tijd was het algemeen geaccepteerd wat Sari aan Abraham voorstelt. Het kwam vaker voor dat een onvruchtbare vrouw haar persoonlijke dienstmeisje, haar persoonlijke slavin, gaf als vrouw aan haar man als een soort draagmoeder voor het te verwekken kind. En het kind wat dan uit die slavin zou worden geboren, zou dan het kind zijn van die onvruchtbare vrouw. En daarmee de erfgenaam van de man. Het staat er niet. Ik heb stellig de indruk dat Sari met haar escape, met haar noodmaatregel, Abraham en God een dienst wilde bewijzen. Om voor nageslacht te zorgen, is Sari bereid om zichzelf volledig weg te cijferen. Maar hoe goed bedoeld en hoe algemeen geaccepteerd ook, toch is haar initiatief volledig verkeerd. En het zal alleen maar tot ellende leiden. Sari wilde niet meer wachten op God, totdat ze zelf vrucht zou dragen. Maar haar plan zal vruchteloos zijn. Haar zelfgekozen weg, een doodlopende weg. En waarom? Omdat we nergens lezen dat God erbij betrokken wordt. Dat hij om raad wordt gevraagd. Sari doet dat niet, maar Abraham doet dat ook niet. Integendeel, ondanks Gods drievoudige belofte van een zoon, van een lijfelijke zoon, stemt Abraham zonder enig verder nadenken in met het plan van Sari. Het is dezelfde fout die hij maakte toen hij vertrok naar Egypte, toen er hongersnood uitbrak in Canaan. Ook toen vroeg hij niet aan God of hij er goed aan deed om naar Egypte te gaan. En we weten hoe dat afliep. Het heeft alle nare consequenties gehad. Is het daarom niet teleurstellend wat Abraham, de vader van alle gelovigen, hier doet? Dat hij zo gemakkelijk meegaat in het voorstel van Sari? Ja, dat is teleurstellend. Maar tegelijkertijd denk ik ook heel herkenbaar voor ons. Gaat het ook niet zo met ons, in ons leven? Dat we ons laten leiden in onze overwegingen door wat er in de wereld algemeen geaccepteerd is. Dat we voor God gaan denken en onze eigen plannen gaan maken. Zeker als ook bij ons twijfel en ongeloof toeslaan. Al die mooie beloften in het woord van God. Maar wat zie ik ervan terug in de praktijk van mijn leven van elke dag? Al die moeite en tegenslagen. En de oplossing, die komt maar niet in zicht. Je bent nog steeds vrijgezel. En met het ouder worden denk je dat het voor jou onmogelijk wordt om nog een gelovig meisje of jongen te vinden. Of je huwelijk verloopt nog steeds moeizaam. Jij en je vrouw blijven maar langs elkaar heen leven. En je komt niet echt dichter tot elkaar. Of je bent nog steeds ongewild kinderloos. Het drijft je tot wanhoop. En je vraagt je af, wanneer komt God nu in actie? Gaat hij hier nog wat aan doen of niet? Of moet ik het maar zelf oplossen? Allemaal hebben we de neiging om dan niet meer op God te wachten. Maar zelf in actie te komen. En dus gaan we op de doe-het-zelf-toer. Bedenken we onze eigen oplossingen. Hakken we de knoop maar door, want zo gaat het niet langer. Zo kan het echt niet langer. Er moet toch een oplossing komen. En je volgt je eigen overwegingen. Je maakt je eigen plannen. Je doet wat jouw hart je ingeeft. En je komt met oplossingen, ja, die soms ook wringen met Gods woord. Maar ja, Gods woord kan je ook soms anders uitleggen, toch? Waardoor het meer past in ons eigen straatje. En zo kiezen we bewust voor een weg die God niet in gedachten had voor ons leven. Maar zegt u, mag je dan nooit zelf initiatief tonen? Je zult maar ongewild kinderloos zijn en blijven. Mag je dan nooit op onderzoek uitgaan? Zijn alle medische middelen en technieken om zwanger te kunnen worden dan altijd verkeerd? Handelen we daarin dan net als Abraham en Sarai? Ik denk dat we elkaar maar niet de maat moeten willen nemen. Ongewild kinderloze echtparen verkeren nu eenmaal niet in dezelfde positie als van Abraham en Sarai. Want zij hebben vooraf niet de verzekering van God, de belofte van God gekregen dat ze ooit een kind zullen krijgen. Dus is er in hun geval geen sprake van klein geloof. Als zij het initiatief nemen om op enig moment medische hulp in te roepen. Daarbij komt dat vandaag de dag medisch ingrijpen om kinderen te doen geboren worden soms ook noodzakelijk is. Neem bijvoorbeeld de keizersnede. Ik denk dat iedereen toch blij is dat die techniek er is. Dat die ingreep mogelijk is. Zodat het leven van moeder en kind gespaard kunnen worden. De toepassing van medische middelen en technieken om kinderen te kunnen krijgen hoeft dus niet op zichzelf verkeerd te zijn. Mits, en dat is echt de keiharde voorwaarde die we eraan moeten verbinden, dat we er verantwoord mee omgaan. En dat wil in eerste plaats zeggen dat alle beschikbare middelen en technieken zich verdragen met Gods woord. En mijn zin is het zo dat middelen en technieken om zwanger te kunnen worden alleen dan kunnen worden toegepast binnen de huwelijksrelatie van man en vrouw. Er komt dus absoluut geen andere aan te pas dan je eigen man of vrouw om een zwangerschap mogelijk te maken. En wat Abraham en Sarai hier nu doen, is dus geheel iets anders. Zij maken wel gebruik van een derde. Een vrouw die niet Abrahams wettige vrouw is. Want niet voor niets staat er tot drie keer toe dat Sarai de vrouw van Abraham is. Het is of Mozes, de auteur van Genesis, wil benadrukken dat de keuze van Hagar als tweede vrouw voor Abraham volstrekt ingaat tegen wat God vanaf het begin aan heeft gezegd. Namelijk dat een man zijn ouders zal verlaten, zijn vrouw zal aanhangen, enkelvoud, hè, vrouw, zal aanhangen en dat die twee tot één vlees zullen zijn. Een huwelijk is dus een verbond tussen één man en één vrouw. En samen ontvangen zij één of meer kinderen als God hen die geeft. Maar Sarai en Abraham kiezen ervoor om hun eigen weg in te slaan. Vers 3. Toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Sarai geeft Hagar, haar slavin, aan Abraham tot vrouw. En daar had Hagar niets tegen in te brengen. Als slavin had zij geen rechten. Ze was de lijfeigene van haar meesteres. Dat houdt in dat zelfs haar lijf, haar lichaam, het persoonlijk eigendom was van Sari, die daarmee kon doen wat zij wilde. Alsof Hagar slechts een ding, een gebruiksvoorwerp was. Wat Hagar vond en hoe zij zich voelde, dat deed er helemaal niet toe. Een relatie uit liefde was niet aan de orde. Voortplanting was slechts het doel. En in dat opzicht slaagt het plan van Sari volledig. Want Hagar wordt inderdaad zwanger van Abraham. En haar zwangerschap maakt haar tot een totaal ander mens. Vers 4b. Toen zij, Hagar, nu zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Je zou kunnen zeggen, met het groeien van haar buik groeit het zelfvertrouwen van Hagar. God had haar gezegend met een zwangerschap en haar meesteres Sarai niet. En dus zal nu Abraham volledig afhankelijk zijn van haar ongeboren kind. Dat kind zal Abrahams erfgenaam zijn. En via dat kind zal voor Abraham nageslacht worden verwekt. Het staat er niet dat Hagar ook maar met één woord iets tegen Sarai zei. Maar het laat zich raden dat haar gezicht boekdelen moet hebben gesproken. Haar blikken zullen niet mis te verstaan zijn geweest. In elk geval lezen we dat Sarai de stellige indruk heeft dat Hagar haar verachtelijk aankijkt. Letterlijk staat er dat zij Sarai als een vervloekte ziet. Hagar ziet Sarai niet meer staan. Kijkt vol minachting op haar neer. En Sarai voelt dat Hagar op haar neerziet. Ze voelt zich minderwaardig, omdat haar slavin wel zwanger heeft kunnen worden van Abraham en zij dus niet. Er zijn uitleggers die zeggen, ja nee, dat moet je toch anders zien. Misschien liet Hagar niet veel meer zien dan gewone trots van een aanstaande moeder. Maar zelfs dan, voor een kinderloze vrouw kan zelfs zulke moedertrots kwetsend zijn. En Sarai was daar natuurlijk uiterst gevoelig voor. Hoe het ook zit, het gedrag van Hagar getuigde in ieder geval niet langer van de onderdanigheid die een slavin aan haar meesteres verschuldigd was. Sarai voelde zich bedreigd in haar positie als wettige vrouw van Abraham. Niet zij, maar de zwangere Hagar leek de nummer 1 te zijn geworden. En dat had Sarai allemaal niet voorzien toen ze haar plan smeedde. Maar nu ze de nadelige gevolgen ervan ziet en ziet dat de normale verhoudingen verstoord zijn, voelt zij zich erg tekort gedaan. En ze zegt tegen Abraham, vers 5a, de verantwoordelijkheid voor het onrecht, voor Hamas staat daar, onrecht, Hamas, dat mij wordt aangedaan, ligt bij jou. Ik heb jou zelf, mijn slavin, in je schoot gegeven. Maar nu zij ziet dat zij zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Ogenschijnlijk lijkt het raar, hè, dat Sarai Abraham de schuld van alles geeft. Immers, het was toch haar voorstel? Jawel, dat was ook zo. Maar Abraham had er wel mee ingestemd. En zich zo mede verantwoordelijk gemaakt voor wat er was gebeurd. En dat maakt Abraham als echtgenoot van Sarai en als hoofd van de stam volledig aansprakelijk voor alles wat er gebeurde. En dus ook voor het onrecht dat Sarai werd aangedaan door Hagar. Want ik kan me wel zo voorstellen dat vrijwel zeker Abraham in zijn vreugde over de geboorte van een aanstaande zoon, ja, er niets aan heeft gedaan om Hagar terecht te wijzen. We lezen namelijk nergens dat hij ook maar iets doet om zijn vrouw, Sarai, in bescherming te nemen. En Hagar haar plaats te wijzen. We kunnen dus wel aannemen dat Abraham daarin tekortschoot naar zijn vrouw. En dat de klacht van Sari terecht was. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou, zegt ze dan ook. Als jij Abraham mij geen recht verschaft, dan zal de Heer dat uiteindelijk wel doen. Maar Abraham toont zich hierin weer niet de integere geloofsman die je zou mogen verwachten. Nee, hij laat zich opnieuw van zijn zwakste kant zien. Hij wast zijn handen in onschuld, zou je kunnen zeggen. En hij zegt tegen Sari, vers 6a, zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. Abraham doet eigenlijk hier wat heel veel getrouwde mannen doen. Ook ik. Weglopen voor de problemen. In plaats van je verantwoordelijkheid te nemen. Als hoofd van je gezin, als priester van je gezin. Adam zei tegen God, de vrouw die u mij gegeven heeft. En Abraham zegt hier tegen Sari, de slavin die jij mij gegeven hebt. Doe ermee wat je wilt. Alsof Abraham geen verantwoordelijkheid draagt voor Hagar. En geen verantwoordelijkheid draagt voor hun ongeboren kind. Met als gevolg dat Sari inderdaad gaat handelen naar goeddunken. Ze krijgt dankzij Abrahams slappe houding weer een volledige zeggenschap over haar slavin. En dat zal Hagar merken ook. Vers 6b. Toen vernederde Sari haar, zodat zij bij haar wegvluchtte. De zwaar gekrenkte Sari betaalt Hagar met gelijke munt terug. Haar slavin zal weten hoe zij zich vernederd heeft gevoeld. Oog om oog, tand om tand, redeneert Sari. En ze grijpt alle middelen aan om Hagar eens flink op haar nummer te zetten. Ze laat haar goed voelen dat zij slechts een onbeduidende slavin is. En niet de wettige vrouw van Abraham. Van slachtoffer wordt Sarai ineens dame. Hoe vaak gebeurt dat niet? Ook in ons leven. Dat we van slachtoffer tot dader worden. We voelen onszelf zwaar vernederd. En dus vernederen we anderen ook waar maar mogelijk is om ons gezicht te redden. We betalen met gelijke munt terug om de controle over ons leven weer terug te krijgen. Zo ook Sari en Hagar. Ze laten zich niet van hun beste kant zien. De een is hardvochtig, de ander hardleers. En Sari maakt met haar zero tolerance aanpak het leven van Hagar meer dan zuur. Maar op haar beurt weigert Hagar zich halsstarrig aan het regime van Sari te onderwerpen. Dan liever de onherbergzame woestijn in, denkt Hagar. En ze vlucht weg uit het tentenkamp van Abraham. Ze kiest de dood boven het leven met Sari. Maar met haar vlucht zet ze ook het leven van haar ongeboren zoon op het spel. En zo zien we dat het plan van Sari en Abraham om God een handje te helpen bij het verwekken van de nageslacht falikant is mislukt. Er zijn alleen maar grote verliezers. Hagar verliest haar veilige onderdak. Sari verliest haar persoonlijke slavin. En Abraham verliest zijn ongeboren kind. Alle drie zochten hun oplossing van hun problemen niet bij God. Maar ze gingen hun eigen weg. En die weg was uiteindelijk een doodlopende weg. En de oorzaak? De oorzaak is zoals altijd. Zonde. Zonde van kleingeloof. Zonde van jaloezie en hoogmoed. En deze zonden komen in de beste families en in de beste gemeenten voor. Hoe vaak zien we dat niet? Dat de een zich meer voelt dan de ander. Zijn plaats in gezin of gemeente niet meer kennen. Zich aanmatigend gedraagt en na een correctie boos de deur uitloopt. Weg uit het gezin. Weg uit de gemeente. Ze zoeken het me mooi zelf uit. En men breekt met alles wat herinnert aan de God van Abraham. Hoe triest is dat? De Heer wil ons immers juist voor zulke moeilijkheden en conflicten sparen. Hoe? Door te leren in alles op hem te willen vertrouwen. In zijn wegen te willen gaan in plaats van onze zelfgekozen doodlopende wegen. Gelukkig, en dat is de keerzijde. Gelukkig laat God de mens niet over aan zijn zonde. Wat een genade. Want God is trouw. God laat niet varen het werk van zijn handen. Niet in het leven van Abraham, niet in het leven van Sari en ook niet in het leven van Hagar. Vers 7. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. Alleen en zwanger in een dor en verlaten woestijngeboekt gebied zoekt Hagar rust en verkoeling bij een waterbron langs de weg naar Sur. En Sur, zo moet je maar voorstellen, ligt in het noorden van het schiereiland Sinaï, ten oosten van de grens met Egypte. Hagar is dus al vele tientallen kilometers op weg verwijderd van het kamp van Abraham. En bij een waterbron vindt de engel van de Heere haar. Het is hier voor de eerste keer dat de Bijbel spreekt over de engel des Heeren. In het hele Oude Testament wordt hij meer dan 50 keer genoemd. En dat doet de vraag ook, wie is dan deze engel des Heeren? Is hij alleen een hemelse boodschapper? Is hij meer dan een gewone engel die in mensengedaante verschijnt om uit naam en op gezag van God een boodschap over te brengen? Maar volgens de kerkelijke traditie gaat het hier om Jezus Christus, de Zoon van God voor zijn menswording. Maar moderne theologen wijzen die uitleg af. Zij wijzen erop dat in de Hebreeuwse grondtekst dit woord de ontbreekt. Je moet dus lezen een engel van de Heer. En dus zien zij deze engel niet als God zelf. En daarbij komt, zeggen ze, dat in die tijd een boodschapper met het gezag van zijn zender sprak. Dat hij het gezag en de macht van zijn zender vertegenwoordigde. En zo'n boodschapper sprak dan vaak in de ik-vorm, alsof de meester zelf aan het woord was. Mozes sprak bijvoorbeeld zo vaak tot het volk Israël. Dan sprak hij met de ik-vorm alsof hij God zelf vertegenwoordigde of God zelf aan het woord was. Dat zijn argumenten om te onderstrepen dat de engel des Heeren God zelf niet zou zijn. Sterker nog dat hij niet Jezus Christus voor zijn menswording was. Mijn inziens is deze opvatting ook wat kort door de bocht. Vooral omdat de Bijbel op andere plaatsen heel anders spreekt over de engel van de Heer. En we dienen daarom ook schrift met schrift te vergelijken en te zien hoe de Bijbel op andere plaatsen aankijkt tegen deze engel van de Heer. En ik wil u meenemen naar de geschiedenis van Mozes bij de brandende braamstruik in Exodus 3. Daar verschijnt de Heere als in een vuurvlam aan Mozes in een doornstruik die niet verbrandt. En deze engel van de Heere die eist eerbied en ontzag. Hè? Want hij zegt tegen Mozes, doe de schoenen af van je voeten. Maar die staat op heilige grond. Deze engel eist dus eerbied en gezag. En dat zou een gewone engel nooit doen. Maar het is ook dan geen gewone engel. Want hij maakt zichzelf bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. Lees het maar na. De engel noemt zichzelf daar in Exodus 3. Ik ben die ik ben. En hij zegt, dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter nagedachtenis. Van generatie op generatie. En ook in Exodus 23, en ik zou jullie voorstellen om dat op te zoeken met mij. Exodus 23 vers 20 en 21. Exodus 23 vers 20 en 21. Daar wordt de engel van de Heere nogmaals vermeld. En daar lezen we hoe God tegen het volk van Israël het volgende zegt. Hij zegt, zie, ik zend een engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die ik u gereed gemaakt heb. Wees op uw hoede voor zijn aangezicht. En luister naar zijn stem. Verbitter hem niet. Want hij zal uw overtredingen niet vergeven. Omdat mijn naam in zijn, of in het binnenste van hem is. God beveelt dus het volk om de engel die hij zal sturen te gehoorzamen en niet te verbitteren. En waarom niet? Omdat hij alles hun overtredingen niet zal vergeven. Dat roept dus de vraag op, welke engel dan de macht en de bevoegdheid heeft om zonden te vergeven? Niet één toch? Er is toch geen engel die dat kan, die dat mag? Het is toch alleen God die zonden kan vergeven? Dus moet de engel van de Heere, van wie notabene wordt gezegd dat Gods naam in zijn binnenste is, wel gelijk worden gesteld met God zelf. Dat is de logische conclusie. Maar tegelijkertijd wordt deze engel niet alleen gelijk gesteld met God, maar ook van hem onderscheiden. In hetzelfde vers lezen we immers dat God die engel zal sturen. En ook andere schriftplaatsen laten zien dat de engel van de Heere met God gelijkgesteld wordt, maar ook tegelijkertijd van hem wordt onderscheiden. Als je daar interesse voor hebt, ik heb de teksten voor u beschikbaar in de afloop. Maar dat gaat te ver om ze nu allemaal hier te noemen. Maar wij moeten dus, als het gaat om de engel van de Heere, aan niemand anders denken dan de Heer Jezus Christus zelf, voordat hij als mens werd geboren. De engel van de Heere in het Oude Testament is dezelfde als Jezus van Nazareth voor zijn menswording in het Nieuwe Testament. En deze gedachte, die wordt bevestigd doordat na de geboorte van Jezus Christus de engel van de Heere niet één keer meer wordt genoemd in de Bijbel. Nu, als we zo aankijken tegen de engel van de Heere, dan mag het ons niet verwonderen dat hij in woord en daad het karakter van God laat zien. Het liefdevolle karakter van God. Immers, er staat in vers 7 dat hij Hagar vond. We hebben dat al gelezen. De engel van de Heere treft Hagar niet toevallig aan bij de waterbron, zoals sommige andere vertalingen lijken te suggereren. Nee, hij is, om zomaar te zeggen, op zoek gegaan naar Hagar, die op de vlucht was naar haar geboorteland Egypte. En is dat niet karakteristiek voor God? Dat hij op zoek gaat naar verloren mensen. Waar Abraham en Sarai niet wilden omzien naar Hagar en haar ongeboren kind, daar kijkt God wel om naar deze Egyptische slavin. Zoals hij naar de zondevol Adam en Eva opzocht met de vraag: Adam, waar ben je? Zo zoekt God Hagar op met min of meer dezelfde vraag: Hagar, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Zo is onze God. Gods hart gaat uit naar verloren mensen. En ten diepste heeft de Heer dat laten zien in de komst van zijn Zoon Jezus Christus in onze wereld. Jezus Christus is de goede herder die op zoek is gegaan naar schapen die nog niet tot zijn stal behoren. Schapen die in hun leven zijn vastgelopen. Schapen die verstrikt zijn geraakt in hun zonde en er zelf niet meer uit kunnen komen. God zoekt ons op in Jezus Christus. Hij is mens geworden om het verloren te zoeken en te redden. Hoe? Door zijn leven te geven naar het kruis van Golgotha voor onze zonden. En zo zoekt de Heer Jezus Christus in de gedaante van de engel des Heeren ook Hagar op. Hij spreekt haar aan bij haar naam. En hij noemt haar slavin van Sarai. In zijn goddelijke alwetendheid confronteert de engel van de Heeren Hagar met wie zij werkelijk is. Niet de wettige vrouw van Abraham, maar een slavin. Het persoonlijk dienstmeisje van Sarai. En hoe reageert Hagar op deze terechtwijzing? Wordt ze boos en opstandig? Gooit ze het hoofd in de wind? Nee, volstrekt niet. Vol schuldbesef neemt zij haar verantwoordelijkheid en erkent eerlijk haar ondergeschikte positie. Want we lezen, vers 8b, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En let nu eens goed op wat de engel nu tegen haar zegt, wat hij opdraagt. Vers 9. Toen zei de engel van de Heer tegen haar: keer terug. Keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Hagar krijgt het bevel om terug te keren naar de kampplaats van Abraham en zich weer te schikken onder het strenge regime van Sarai. Wat denkt u? Zou haar dat gemakkelijk zijn afgegaan? Ik stel me zo voor dat ze met lood in de schoen is teruggekeerd. En met angstige vragen van: zal er nu te wachten staan? Nog meer verdrukking? Misschien wel mishandeling? Meer vernedering? En toch? Ze gaat wel. Ze gehoorzaamt vrijwillig. En zo toont zij haar geloof in God. Want ze keert terug van haar doodlopende weg. Uit zichzelf zou ze nooit zijn teruggegaan. Maar ze vernedert zich onder Gods hand. Ze erkent haar zonde van opstand tegen Sarai. En ze buigt voor dit door God gegeven gezag over haar leven als slavin. En ze doet dat omdat ze ook gelooft dat de door haar, door God gewilde terugkeer naar Sarai niet voor niets zal zijn. Haar zal niets kunnen overkomen waardoor haar kind niet geboren zal kunnen worden. Haar toekomst mag misschien onzeker zijn, maar is beslist dankzij God niet onveilig. En zo brengt Hagar in de praktijk wat de apostel Petrus later opschreef in zijn eerste brief. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Je vernederen ten opzichte van God in de eerste plaats, maar ook ten opzichte van elkaar. Dat zit ons niet in het bloed. Vrijwillig erkennen dat we fouten hebben gemaakt, gaat ons over het algemeen niet zo gemakkelijk af. Maar toch verlangt de Heere God dit van ons. Hij vraagt van ons om de minste te willen zijn. Ten opzichte van hem, maar zeker ook ten opzichte van elkaar. Uit onszelf lukt ons dat niet, dat weten we. Dat ervaren we. Maar als we ons willen laten overtuigen door Gods geest, dan zullen we ook de kracht en de moed ontvangen om ons te schikken in de positie die van ons wordt gevraagd. En hoe heilzaam zou dat zijn? Als dat meer in de praktijk zou worden gebracht in onze gezinnen en in de gemeente. Weet u, de redding van Hagar zat niet in het wegvluchten voor de problemen. De redding van Hagar zat in haar terugkeer naar Sarai. In haar onderwerping aan het gezag dat God aan Sarai had gegeven. En zo moeten ook wij onze problemen onder ogen durven zien. Ons rekenschap willen geven van onze fouten, wie het ook aangaat. En we willen ons stellen onder het door God gegeven gezag. Weglopen van problemen lost nooit wat op. En daarom is mijn oproep ook: keer terug. Keer terug op je schreden. Ga terug naar je man of vrouw. Naar je familie. Naar je collega's. Naar je broeders en zusters in de gemeente. Schik je in je positie, hoe moeilijk die ook is. En verwacht het van de Heere. Verwacht van hem de oplossing van je problemen en noden. Want wanneer wij eerlijk voor onze problemen durven uitkomen, zoals Hagar deed, dan kan de Heere ook uitredding geven. Hij kent ons als geen ander. En hij kan ervoor zorgen dat ons levenshuis weer op orde komt. En dat onze stukgelopen relaties weer worden geheeld, worden hersteld. Hagar gehoorzaamde de engel van de Heer en keerde terug. En zij ontvangt op grond van die gehoorzaamheid een rijke belofte van God. Vers 10, 11. Verder zei de engel van de Heer tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. En ook zei de engel van de Heer tegen haar: zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. Ziet u dat? Hagar ontvangt exact dezelfde belofte die God aan Abraham gaf. Ook zij, een Egyptische slavin, notabene, zal een ontelbaar nageslacht voortbrengen. Het grote volk van de Arabieren. En de stamvader van het volk zal Ismaël zijn. Zijn naam betekent God hoort. Of God verhoort. En dat betekent dat God zal ingrijpen in het leven van Hagar. In het leven van haar nog ongeboren kind. Wat Hagar is overkomen, laat God niet onberoerd. Ismaël is voor Hagar het teken dat God naar haar omziet. En Hagar mag nu alvast weten dat haar zoon geen slaaf zal zijn, maar een vrij man. In tegenstelling tot Hagar zelf. Maar zij moet daar niet alles van verwachten. Want vers 12 zegt, hij zal zijn als een wilde ezel van een mens. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Ismaël zal als een wilde ezel leven. Een wilde bras. Ongeremd. Ontembaar. En onafhankelijk van mensen. Hij zal zo vrij zijn als een vogel. Maar zich door zijn gedrag ook vogelvrij maken. Zijn hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. Kortom, Ismaël zal een vechtersbaas zijn. En hij zal wonen tegenover zijn broeders. Je mag ook lezen, hij zal op gespannen voet leven met zijn broeders. Of, zoals de NBV, de nieuwe vertaling, terecht vertaalt, hij zal in onmin leven met zijn verwanten. Nee, Ismaël zal zeker niet het beloofde nageslacht van God, van Abraham, voortbrengen. Dat tot zegen zal zijn van heel de mensheid. Nee, zijn ongezeggelijkheid en onhandelbaarheid zullen hem en zijn nakomelingen voortdurend in conflict brengen met de nakomelingen van vooral Isaac. En 4000 jaar later is deze broederstrijd nog steeds een bittere realiteit. Zowel in het Midden-Oosten als ook ver daarbuiten. Desondanks is Hagar blij met de ontmoeting met de engel van de Heere. Ze herkent en erkent in hem God zelf. Vers 13 en 14. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam: U bent de God die naar mij omziet. Want ze zei: Heb ik dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? En daarom gaf men die put de naam de put Lacharoi. Zie, hij ligt tussen Kades en Bered. Hagar noemt de engel van de Heere Lacharoi. Wat betekent de levende die mij ziet, die naar mij omziet. Ongeloof maakt blind. Maar geloof heeft ogen om de hemelse werkelijkheid te zien. Hagar belijdt haar geloof in God. In de God van Abraham en Sarai. En ze noemt hem de God van het zien. Van het aanzien. Van het omzien naar haar beroerde situatie. En ze is diep verwonderd over Gods voorzienende zorg in die eenzame woestijn. En ze zegt min of meer, dit kan toch niet waar zijn? Heb ik hier dan werkelijk gezien hem die mij ziet, die naar mij omziet? En ze eert God. En de waterbron krijgt de naam Beer Lacharoi. De bron van de leven die mij ziet of naar mij heeft omgezien. Hagar is geraakt door Gods genadevolle omzien naar haar. En ze noemt de waterput een bron van de God die leeft en naar mensen omziet. Gemeente, God is de bron van levend water. En waaruit alle vastgelopen mensen mogen putten. En hij wil niets liever. Hij wil niets liever dan voorzien in al onze noden en behoeften. Hagar, Sarai en Abraham, ze zijn alle drie het type van de doe-het-zelver. Van de zichzelf handhavende mens, die los van God zelf zijn plannen maakt en eigentijdse oplossingen zoekt voor zijn problemen. Alle drie hebben ze boter op hun hoofd. Hebben ze schuld aan wat er allemaal is gebeurd. Alle drie hebben ze te weinig vertrouwen gehad in God. En zijn zo los van hem aan de slag gegaan. In wie van de drie herkent u, herken jij het meest? In Sarai, in Abraham of in Hagar? En toch, dat is Gods genade, hij gaat met alle drie verder. Hij laat niet varen het werk van zijn hand. God komt tussen beiden. En hij geeft genade aan alle partijen. Hij stuurt Hagar terug naar Sarai. Zij mag niet op zichzelf blijven. Ze mag geen vluchteling blijven. Ze moet zich onderwerpen. En de minste willen zijn. En haar plaats weer innemen. En Abraham en Sarai moeten zich in geloof weer onderwerpen aan de belofte van God. Ook wij in de gemeente hebben zo onze problemen en conflicten. En allemaal hebben we de neiging om daarvoor weg te willen lopen. De gemeente te ontvluchten zelfs. Omdat we ons niet de minste willen tonen. Omdat we liever onze eigen overwegingen volgen en onze eigen oplossingen zoeken. En voor we het goed en wel beseffen, zijn we allemaal aan het doe-het-zelfen. En dan vergeten we onze problemen eerst aan God voor te leggen. En af te wachten hoe Hij voor ons zal strijden en ingrijpen. Ik zeg het nog een keer. Hoe heilzaam zou het zijn voor gezinnen, voor gemeenten, voor alle menselijke relaties, als we meer zouden bedenken, what would Jesus do? Wat zou Jezus willen dat ik doe? In deze situatie, bij dit probleem. En dikwijls ligt de oplossing van problemen en conflicten in het willen gaan van de weg van vernedering. En dat is niet gemakkelijk. Dat kost ons alles. Maar dat is de weg van de zelfverloochening die ook de Heer Jezus is gegaan. Jezus heeft zichzelf willen vernederen voor ons. Om mensen zoals u en ik te kunnen redden van ons zonder probleem. Aan het kruis van Golgotha heeft God naar ons willen omzien. Daar heeft God de Zoon zijn leven gegeven. Om onze grondig verstoorde relatie met God de Vader te herstellen. Aan het kruis heeft Christus volledige verzoening van al onze zonden tot stand gebracht. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Omdat hij zich had willen vernederen, heeft God hem uitermate verhoogd. En hem de naam boven alle naam geschonken. En zo wil God ook omgaan met ons. Hij vernedert wie zichzelf verhoogt. En hij verhoogt wie zichzelf vernedert. En ons daarom deze vraag: waar kiezen wij voor? Voor de verhoging of voor de vernedering? Gaan we onze eigen weg, doen we het liever zelf, of gaan we Gods weg? En dan zijn we bereid ons leven restloos over te geven aan Hem. Amen. We willen in aansluiting op de woordverkondiging met elkaar zingen. Op toonhoogte 186, God wijst mij een weg.